Mag ik u vragen indien mogelijk om te gaan staan?
Zitten. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand is begonnen. Amen. Van harte welkom hier in de kerk en ook als je thuis meekijkt, van harte welkom. We zijn hier om afscheid te nemen van Albertje ter Stegen van der Spoel. De lieve, trouwe en opgewekte moeder en schoonmoeder van Betty en Freek. Jeanette en Martin. En van Femi, die zeker vandaag in liefdevolle herinnering bij ons is. De oma van Annemieke, Elsbeth en Kars. Maarten en Janneke, Lisette, Joanne en Jere en de overgrootmoeder van Emmy, Lottie, Tantje, Maura en Job. Vriendin, tante, buurvrouw, zuster in het geloof en op zoveel andere manieren met ons verbonden. Maar boven alles een geliefd kind van God. In deze dienst zullen we stilstaan bij het leven en sterven van Albertje. We willen God danken voor wat hij ons in haar heeft gegeven. We zullen bidden en danken. We zullen troost en steun zoeken bij God, bij wat hij zegt in de Bijbel. We hebben vanmiddag de droevige taak om afscheid te nemen van een bijzonder mens. Van iemand van wie we veel houden. Tegelijkertijd is er ook heel veel reden om dankbaar te zijn. En dat komt allemaal bij elkaar op dit moment. We doen het in het besef dat God erbij is met zijn zorg, zijn liefde, zijn aandacht. We zingen een lied waarin we vragen om Gods nabijheid en onszelf ook te binnenbrengen dat hij erbij is. Een van de lievelingslieden van Albertje. De Heer is mijn herder. Hiervoor in de kerk brandt een kaars. En deze kaars brandt altijd als we hier samenkomen als gemeente om te bidden, om te zingen, om te luisteren naar Gods woord, om elkaar en God te ontmoeten. En deze kaars die heet de paaskaars. En dat is een kaars die elk jaar met Pasen wordt er een nieuwe de kerk binnengebracht en brandt dan voor het eerst. En vanaf Pasen, elke zondag en elke keer dat we een dienst hebben, brandt deze kaars. En deze kaars is een belangrijk symbool voor ons. Deze kaars herinnert ons aan dat wonder van Pasen. Dat de Heer Jezus opstond uit de dood. En daardoor ook dat het licht sterker is dan de dood. En dat het licht sterker is dan het donker. En het leven sterker dan de dood. Daar herinnert deze kaars ons elke keer aan. En in dat vertrouwen leven we. In dat vertrouwen nemen we op dit moment ook afscheid van Albertje ter Stegen. In het besef dat de dood niet het laatste woord is. En die hoop, dat vertrouwen, daar heeft zij in geleefd. En dat is ook iets waar wij in mogen leven en wat we ook graag aan elkaar doorgeven. En jullie hebben een kaars meegebracht die ook bij de begrafenis van jullie vader in 2013 heeft gebrand. En die gaan we nu ook aan elkaar doorgeven, ook als een symbool dat we dat geloven, dat vertrouwen, dat de dood niet het laatste woord heeft, dat het leven sterker is dan de dood, dat mogen we aan elkaar doorgeven. Dus ik wil jullie vragen om de kaars hier te brengen. Jeanette en Betty, jullie hebben allebei iets opgeschreven wat jullie graag met ons willen delen. Jeanette, mag ik jou uitnodigen om dat te vertellen. En daarna jou, Betty.
Wat fijn dat u allemaal bent gekomen voor mama. Dat had ze enorm gewaardeerd. Lang mocht ze leven. Onze mama, oma, overgrootmoeder, oude oma, oma Albertje en Omi. Zoals ze door de achterkleindochters in Australië werd genoemd. Met name de afgelopen dagen hebben we gehoord wat onze moeder voor u betekende. En hebben we veel voor ons herkenbare dingen over mama gehoord. Ze was vriendelijk, belangstellend, een makkelijke prater, trouw, zachtaardig, opgewekt en intelligent. Voor ons was mama een lieve, gezellige en sterke moeder en oma. Mama hield van het leven en was heel geïnteresseerd in het leven en in haar medemens. Ze was een vrouw van verhalen. En ik zal nu iets vertellen over haar leven en over haar verhalen. En ik zal uiteraard proberen het beknopt te houden. Met deze mensen begon in 1929 mama's leven. En we willen nog één keer hun namen noemen. Klaas van der Spoel en Albertje Oosting. Lieve ouders die een boerderij in het piepkleine dorp Gees hadden. Op de boerderij woonden ook een opa, een oom, broers Henk en IJsse en zussen Hilly en Fanny en natuurlijk tweelingzus Hanna. Mama sprak altijd met zeer veel genegenheid over haar gezellige en praatgrage familie. Opa en oom waren net zo belangrijk voor haar als de rest van de familie. Hier ziet u oom. De naam oom was voldoende. Zijn voornaam werd eigenlijk nooit gebruikt, want hij omvatte alles wat een oom moest zijn. Wat heeft mama het vaak over hem gehad? Hier ziet u hem met op zijn arm onze neef Tjibbe en Femi, onze oudste zus. Mama werd geboren in 1929 en dat was een tijd waarin men meestal eenvoudig leefde en het leven was religieus duidelijk afgebakend. Het gezin was gereformeerd, dus men bezocht de gereformeerde school, gereformeerde winkeliers enzovoort. Op vakantie ging men niet. Schoolreisjes hielden volgens mama het volgende in. Je ging minimaal een uur fietsen. Dan ging je ergens buiten op de hei of zo een paar uur spelen en kreeg je wat te drinken. Dan fietste je een uur terug en dan had je een oprecht leuke dag gehad. Het kinderkerstfeest was ook een jaarlijks hoogtepunt, want dan kreeg je een sinaasappel. Toch had het gezin het goed en onze opa was traditioneel, want hij wilde niet dat zijn ouders, dat zijn dochters buitenshuis werkten. Mama heeft nooit in haar leven buitenshuis gewerkt. Toen ze na de Tweede Wereldoorlog eens op bezoek ging bij een Rotterdams gezin, waarvan de kinderen tijdelijk in Gees hadden gewoond, maakte ze voor het eerst mee dat de moeder van het gezin na het ontbijt vertrok om buitenshuis te gaan werken. En dat had ze nog nooit meegemaakt. Betty en Femi hadden veel herinneringen aan opa en oma. De hele familie verzamelde zich daar regelmatig aan lange tafels met uiteraard eten en drinken en er werd veel gepraat. Mama genoot daarvan. En een aantal van de mensen die u hier ziet zijn ook hier weer aanwezig, iets ouder geworden. En dan was er natuurlijk tweelingzus Hanna. Mama vertelde dat ze altijd hetzelfde gekleed gingen en ook de kapsels waren vaak hetzelfde. Hiervan, van deze foto, zeiden wij vaak van, nou, wat had je het haar raar? Ja, dat was mode, zei mama. Maar dat vonden we een wat mindere keus. Zette je mama in een gezelschap neer, dan ontstond er makkelijk een gesprek. Kwam tweelingzus Hanna erbij, nou, dan kwam er echt reuring in de tent en dan zorgde de tweeling voor vele verhalen en gelach. Ik vertelde net al dat de tweeling vrijwel alles hetzelfde deed. Ook hun toekomstige mannen ontmoetten ze op dezelfde dag. U ziet het, papa is in uniform. Het is op dat moment 1949 en veel Nederlandse jonge mannen werden in deze jaren als dienstplichtig militair uitgezonden naar Nederlands-Indië. Er volgden twee spannende jaren voor mama en voor haar schoonouders en haar zwager Jan. Maar gelukkig kwam papa in 1951 ongedeerd terug. De vreugde was groot. Er was een mooie boog gemaakt en een nieuwe fiets stond klaar. Heel bijzonder in die tijd. In 1953 trouwden ze. En uiteraard gebeurde ook dat weer gezamenlijk. Mijn zussen Femi en Betty werden in Gees geboren. En ook de eerste twee kinderen van de tweeling kwamen in hetzelfde jaar. In de daaropvolgende jaren veranderde er veel voor de tweeling Albertje en Hanna. Ze verlieten allebei Gees. Mama vertrok het eerst en ging naar Almelo. Hanna vertrok wat later naar Amsterdam. Mama had het naar haar zin in Almelo. Ze hield van de reuring van de stad. Papa en mama waren altijd kerkelijk zeer betrokken en in de kerk ontmoetten ze onder andere de familie Kleine en Bijboer. Ben en Herman Kleine pasten regelmatig op Femi en Betty en de families hebben hun leven lang contact gehouden. En ik heb zelfs Ben, Herman en Roelof net nog gezien. Vanwege papa's werk vertrok het gezin in 1966 toch naar Nijverdal en daar werd ik geboren. En toen was het gezin compleet. Papa en mama hebben dus het grootste deel van hun leven in Nijverdal gewoond. Mama hield van muziek en in Nijverdal kwam er een harmonium traporgel en mama leerde zichzelf orgel spelen. Uiteraard werd er gezongen uit de liedbundel van Johannes de Heer. Betty en mama konden goed zingen, Femi speelde af en toe mee op de blokfluit. En papa vormde helaas onze muzikale dissonant, want hij vroeg regelmatig wanneer ze nu eens stopten. Toen papa en mama aan de Dinkelstraat gingen wonen, was het orgel in wat mindere staat, maar mama wilde dat het meeging. Tot vreugde van papa kwam het op een zolderkamer terecht, maar ze bleef spelen. Ook in Nijverdal bouwde mama veel sociale contacten op, en met name binnen de kerk. Het geloof was haar hele leven heel belangrijk voor mama. Ik heb gekozen voor de belijdenisfoto. Dus op die dag hadden ze belijdenis gedaan en dan volgde er een groepsfoto. Mama had een heel goed geheugen en kende heel veel bijbelteksten uit haar hoofd. En dan ging het niet om een paar zinnen, maar om hele stukken tekst. Dus als zij begon, dan was je zo een paar minuten aan het luisteren. We zeiden wel eens, mam, nu is het genoeg hoor. Ook bijzonder was dat ze van heel veel mensen de verjaardagsdatum wist. Afgelopen september zei ze nog, is het al september, dan is Treintje Bijboer gauw jarig. En ik hoorde de afgelopen tijd ook van mensen van, ja ze belde niet, dus ik dacht al, er is vast wat aan de hand, want ze vergat nooit mijn verjaardag. En dan was er natuurlijk oma Albertje. En ik heb deze foto gekozen. Ik geloof dat mama 80 werd. En we zaten weer eens bij de uitkijk. En Annemieke woonde net in Australië, Melbourne, Australië. En hier gingen we even skypen, want zij moest er natuurlijk ook bij zijn. En ik vind het zo'n prachtige foto. Je ziet gewoon de liefde in hun ogen. Ze waren zo blij dat zij er ook even bij was. Wat was mama dol op de kleinkinderen en achterkleinkinderen? Ze was geen visite-oma, maar een oma die het leven intens met jullie meeleefde. Als er een strijkplank in de kamer stond, dan zeiden jullie wel eens, en Betty en ik schamen ons daar wel een beetje voor, ach leuk, komt oma. Ze leerde ons en ook jullie... Ze leerde ons en ook jullie dat je ook de boter van dat afdekpapiertje van het boterkuipje op het brood moest smeren. Want ja, tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden veel mensen honger, dus je mocht geen eten verspillen. Dat komt best op je brood. En tenslotte was oma de vrouw die jullie kleding op prachtige wijze kon herstellen als er weer eens een redelijk catastrofale winkelhaak in zat. In de oorlog moest je namelijk heel veel stoppen en nou, dat wierp toen zijn vruchten af. Lang mocht mama leven. Dat is mooi. Maar de keerzijde is dat je afscheid moet nemen van mensen van wie je houdt. In 2013 overleed papa. In 2019 tweelingzus Hanna. En in 2021 onze oudste zus Femi. Met name het afscheid moeten nemen van haar oudste kind deed mama veel verdriet. Maar toch wist ze haar leven weer op te pakken en te genieten van dingen. Al was de echte glans verdwenen. De afgelopen jaren zijn er heel veel foto's gemaakt en ik heb er deze week heel wat gezien. Voorafgaand aan deze dankdienst hebt u er ook een paar gezien. Wat heeft mama veel mooie dingen meegemaakt? En wat heeft ze ervan genoten? De geboortes en het opgroeien van kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen. De vakanties en de vele dagjes uit. Wat vond ze het leuk om jullie te bezoeken? Tot op haar 94ste ging ze wel eens met Martin en mij mee naar onze dochter in Tilburg. En dan overnachten we in een B&B. Ze was daar uiteraard de oudste gast. Het afgelopen jaar begon mama's gezondheid achteruit te gaan en dat vond ze jammer. Ze hield nog van het leven en woonde graag aan de Dahliastraat. Ze waardeerde enorm de hulp die ze kreeg van buurvrouw Anneke, vriendin Ina, vriendin Janna, de wandelclub, de bezoekjes van nicht Femi uit Holte en de bezoekjes en telefoontjes van andere nichten, neven, vrienden en bekenden vond ze fantastisch. U bent blijven bellen en u bent haar blijven bezoeken. Hiervoor onze hartelijke dank. We zullen dit nooit vergeten. Ten slotte bedanken we jou, mam, voor je liefde, je wijsheid, rust en gezelligheid. Bedankt dat je mama, oma en omi was, die het leven intens en oprecht met ons meeleefde. Ik begon met de woorden, lang mocht ze leven. Mama zou me nu aankijken en zeggen, inderdaad, lang mocht ik leven. En weet je, Jeanette, en dan zou ze zo doen, weet je, Jeanette, eeuwig, eeuwig zal ik leven. Dag, lieve mam.
Ik wil jullie graag iets vertellen over de laatste paar weken eigenlijk van mijn moeder. En dat, dat begon een paar weken geleden. Ik zette boven de dag waarop je moeder sterft. Met haar slechte zicht en haar verwarde brein is onze moeder op 8 oktober op pantoffels, zonder jas en zonder rollator in het donker naar buiten gegaan. En niet heel ver van haar huis gevallen. Ze was al een tijdje, naast de zorg van ons, haar kinderen, aangewezen op thuiszorg en werd die avond door de zuster in bed geholpen. Tot dan toe was ze nog nooit 's avonds in het donker zo laat naar buiten gegaan. Gelukkig waren er voorbijgangers, waaronder mensen die haar kenden, die haar hebben geholpen en bij haar zijn gebleven tot er medische hulp kwam. Om 11:30 die bewuste avond werd ik gebeld door de ambulanceverpleegkundige. Die vertelde mijn moeder mee te nemen naar het ziekenhuis, omdat ze letsel had waarnaar gekeken moest worden. Toen ik haar zag in het ziekenhuis, zei ze tegen artsen en verpleegkundigen, dat is Betty. Haar gezicht was behoorlijk gehavend en later bleek ook haar pols gebroken. Nadat er allerlei röntgenfoto's gemaakt waren, de hechtingen erin zaten en gips om haar pols was gedaan, werd ze naar een afdeling gebracht. Op de dag dat ze gevallen is, stond ze al aangemeld voor een verpleeghuis en we hadden net de dag ervoor gehoord dat er een plekje voor haar in het Wedervoort in Wierden was. Daar is ze na een paar dagen ziekenhuisopname op vrijdag 11 oktober naartoe gegaan. We hebben haar kamer ingericht met haar eigen meubeltjes en dierbare spulletjes, zodat ze zich toch zo goed mogelijk thuis zou voelen. Dat dat niet gelijk het geval was, is goed te begrijpen. Ik denk dat de liefdevolle aandacht en de verzorging die ze kreeg in het Wedervoort haar heeft geholpen om een klein beetje te wennen aan de vreemde omgeving en de vreemde gezichten. We bezochten haar dagelijks en na een paar dagen stond ik erbij dat mijn moeder en haar medebewoners gingen lunchen aan de eettafel in de huiskamer van het Wedervoort. Mijn moeder zat in een rolstoel aan het hoofd van de tafel met haar gehavende gezicht en gebroken pols en riep luid naar haar pratende medetafelgenoten, we gaan eerst bidden. En zo gebeurde, iedereen werd stil. Nog een paar dagen later kwam ik binnen toen de warme maaltijd net op was. Ik zag hoe de mevrouw die naast mijn moeder zat, mijn moeders rechterhand pakte en zich naar de andere tafelgenoten wendde en riep, we gaan danken. Dat had dat kleine moedertje van ons toch maar mooi voor elkaar gekregen. Vrijdag 18 oktober werd mijn zusje net in de ochtend gebeld dat het niet goed ging met onze moeder. Toen ik al snel na dat telefoontje bij haar kwam, was ze diep weg en niet meer aanspreekbaar. De zuster vertelde dat mijn moeder die morgen onrustig en angstig was. En deze zuster bleek de goede woorden tegen mijn moeder gezegd te hebben. Het leek wel een engel die gestuurd was. Een predikant van het Wedervoort is die middag niet lang voor haar sterven nog bij haar gekomen en heeft met haar gebeden en haar gezegend. En samen hebben we Psalm 23 gezongen. Toen werd ze rustig en niet lang daarna is ze ingeslapen. En ja, toch, plotseling, daar is hij dan. De dag waarop je moeder sterft. Ze heeft een heel, heel lang leven gehad waar we heel, heel dankbaar voor zijn. Ondanks die hoge leeftijd en de vele herinneringen, weet je dat je nooit meer samen samen met haar bij het kastje met herinneringen aan Femi en onze vader zult staan. Dat we nooit meer samen met haar zullen lachen. Nooit meer haar vraag gaat horen, hoe is het met iedereen? Nooit meer het vroege telefoontje in de morgen krijgt als er iemand jarig is. Nooit meer je zorgen hoeven maken als zij niet goed in orde was. Nooit meer gaat horen, doe je de groeten aan iedereen? Nooit meer, de preek was zo mooi. Nooit meer, hè, wat een lekker kopje thee. Nooit meer, pak maar een chocolaatje, pak er maar twee. Nooit meer, ik ben zo blij dat jij er bent. Nooit meer, als je vertelde naar een van de kinderen te gaan, ik wil wel mee hoor. Nooit meer, zullen we nog even wandelen? Nooit meer, gauw weer komen hoor. Nee, nooit meer. We gaan je missen, lieve man. Ik wil nu vragen aan de kinderen en de kleinkinderen om te gaan staan om nog één keer samen haar naam uit te spreken. Zoals haar naam bij haar doop is uitgesproken, willen we dat als familie nu nog één keer hier in de kerk bij haar afscheid doen. Dag, lieve Albertje van de Zool. We gaan nu nog luisteren naar een lied en wie wil, vraag ik om mee te zingen. Dat is het lied van Gute Mächte Wunderbar Geborgen, geschreven door Dietrich Bonhoeffer. Hij schreef het in gevangenschap in december 1944 aan zijn verloofde Maria. En dit lied, dat is mijn keuze, omdat het zo'n rust en geborgenheid en het vertrouwen dat mijn moeder had in haar heiland zo prachtig weergeeft.
Reichst du uns den schweren Kelch, den bitter des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand. So nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand.
Zullen we bidden? Heer onze God. Heer, u bent God. U bent veel groter en sterker dan wij. En daarom komen we bij u. En Heer, we beseffen dat we u nodig hebben. Heer, we hebben een moeilijke taak te vervullen. Want we moeten afscheid nemen van iemand die ons dierbaar is. En dan straks ook haar lichaam moeten begraven. Heer, wilt u ons daarvoor de kracht geven? Heer, er is zoveel dankbaarheid om wie Albertje is geweest. Tegelijkertijd ook verdriet omdat we haar nu moeten missen. Wilt u ons helpen om op een goede manier afscheid te nemen? Dat ons de goede woorden en gedachten geven. Wilt u heel dicht bij ons zijn en geef dat we dat mogen merken. Help ons om afscheid te nemen, om samen stil te staan bij deze bijzondere mens van wie we houden. Die zoveel voor ons heeft betekend. Help ons om in dankbaarheid dat te koesteren. En ons helpen om te ontdekken wat we daarin van u mochten zien. We bedanken u voor al het goede en mooie dat we met haar mochten beleven. Dank u wel voor wie Albertje ter Stegen mocht zijn. Heel haar lange leven hier op aarde. En we bidden u, laat merken dat u bij ons bent. En laat het goed zijn. Heer, omring ons met uw liefde. Om Jezus wil. Amen. We zingen een lied dat ook een gebed is. Abba, Vader, u alleen. U behoor ik toe. De Heer is mijn kracht en mijn schild. Op hem heeft mijn hart vertrouwd. Deze woorden hebben jullie boven de kaart gezet, omdat ze zo herkenbaar zijn voor jullie moeder en oma. En dat zijn woorden uit Psalm 28. En psalmen, dat zijn liederen die gaan over leven en dood, over vreugde en verdriet. En over alles wat je verder in het leven tegenkomt. Vrede en angst, geloof en vertwijfeling, hoop en wanhoop. Heel het leven komt voorbij in de psalmen. Het zijn heel persoonlijke liederen. Geschreven door mensen die heel lang geleden leefden. In een totaal andere tijd en in heel andere omstandigheden dan wij. En soms kan dat wat vervreemding oproepen. Maar juist omdat het heel persoonlijke gebeden zijn, is er vaak ook veel herkenning. De psalm die we nu gaan lezen, die staat op naam van David, de koning. Het is het gebed van iemand die bang is, bijna wanhopig. We kijken iemand recht in zijn ziel. En dus niet zomaar iemand, maar de koning. En hij laat ons meekijken in wat hij beleeft. Zijn angst en zijn wanhoop als hij smeekt of God hem wil helpen. Want hij voelt zich bedreigd door mensen die hem willen doden. En geweld aan willen doen. Hij is bang dat hij vroeg moet sterven. Hij worstelt, want het voelt oneerlijk. Waarom moet het zo en waarom ik? En waar heb ik dat aan verdiend? En hij vraagt zich af of God hem wel ziet en hoort. En daar vraagt hij om, zie mij, hoor mij. En hij strekt zich letterlijk uit naar God. Maar dan breekt het licht door. Hij voelt dat hij gezien wordt. Hij weet zeker, God hoort mij, God ziet mij. En dat geeft kracht. Hij voelt bescherming, veiligheid, geborgenheid, hulp. Het licht breekt door en zo kan hij verder. Zijn vertrouwen wordt bevestigd. Dwars door alles heen blijven zijn geloof en vertrouwen overeind. En dan welt in zijn binnenste een lied op. Hij wil jubelen. En andere mensen over God vertellen. God is redding. God is redding. En hij zorgt als een herder voor ons. Deze psalm gaan we nu lezen. Kleindochter Joanna zal hem voorlezen.
Psalm 28 van David. U Heer, roep ik aan. Mijn rots, houd u niet doof. Als u blijft zwijgen, word ik een dode met de doden in het graf. Hoor mijn smeekbeden, als ik u om hulp roep. Als ik mijn handen ophef naar het hart van uw heiligdom. Ruk mij niet weg met de kwaadwilligen, met hen die onrecht doen, die hun vrienden vrede wensen, maar in hun hart zinnen op kwaad. Geef hun wat ze verdienen. Vergeld hun naar hun daden, naar het werk van hun handen. Laat hen voor hun misdrijven boeten. Voor de daden van de Heer hebben ze geen oog, noch voor het werk van zijn handen. Daarom zal hij hen afbreken en nooit meer opbouwen. De Heer zij geprezen. Hij heeft mijn smeekbeden gehoord. De Heer is mijn kracht en mijn schild. Op hem vertrouwde mijn hart. Ik werd geholpen en mijn hart jubelde. Hem wil ik loven in mijn lied. De Heer is de kracht van zijn volk. Een burcht van redding voor zijn gezalfde. Red het volk dat u toebehoort. Zegen het. Wees zijn herder en draag het voor eeuwig.
De Heer is mijn kracht en mijn schild. Op hem heeft mijn hart vertrouwd. Deze woorden zijn zo herkenbaar als het gaat om Albertje Terstegen. Zo kennen we haar. Als een gelovige vrouw. Iemand die graag praatte over haar geloof. Die graag in de Bijbel las. En dat geloof dat was verweven met haar. Dat zat tot in haar haarvaten. Heel diep. Je kunt Albertje niet loszien van haar vertrouwen op God. Dat zat in haar. Weet je, jij zei dat zo mooi. Het zat in haar en dat kwam naar buiten. Dat moest, het kon niet anders. Het liefst praten ze daarover. En dat was voor haar directe omgeving soms wel wat veel, want ze was er vol van. Samen liederen zingen van Johannes de Heer bij het orgel. Niet alleen op zondag, maar het liefst elke dag. Op zondag vaste prik, begreep ik, Psalm 92 lezen. Het is goed de Heere te loven, uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste. In de morgenstond de goede tierenheid te verkondigen en uw trouw in de nachten. Zo vaak gehoord dat je het uit je hoofd kent. En zo is het bij haar zelf ook gegaan. Al van jongs af aan werd er in de Bijbel gelezen, werd er gepraat over geloof. Dat was de sfeer die ze thuis inademde. En waar ze met liefde en warmte over sprak. Al heel jong was ze met geloof bezig. En wel zo dat haar moeder wel eens zei, nu moet je ook eens een ander boek lezen. Maar haar geloof, dat was iets als ademhalen. Ze kon niet zonder. En dat was zo met haar verweven dat het bijna een soort van zelfsprekendheid was geworden. Prachtig, het verhaal wat jij vertelde, Betty, dat het gewoon zo vanzelfsprekend was als je aan tafel gaat zitten, midden van allerlei vreemde mensen die je niet kent, en een huis waar je vreemd bent, dan gewoon zegt, we gaan eerst bidden. En blijkbaar heeft ze dat ook gedaan. Daar aan tafel voorgaan in gebed. En wat had ze een ongelooflijke kennis van de Bijbel opgedaan in de loop van haar lange leven, omdat ze daar zo'n honger naar had. Zolang haar steeds slechter worden de ogen toelieten, las ze elke dag in de Bijbel. En daar deelde ze graag van uit. Op de Bijbelkring bijvoorbeeld, waar ze enorm gewaardeerd werd. Ze had een fenomenaal geheugen. Ze kon uit haar hoofd hele hoofdstukken uit de Bijbel opzeggen en gedichten die ze vroeger had geleerd. Maar ze wist hem ook altijd precies te vertellen wanneer ik voor het laatst geweest was. Het geloof van Albertje had een bepaalde ernst, maar het was zeker niet zwaar. Het was een steun voor haar, een bron van grote kracht en vreugde. En toch was het geloof van Albertje terstegen geen geloof zonder vragen. Want vragen had ze zeker. Juist vanwege de moeilijke dingen in het leven die vragen oproepen. De ziekte en het sterven van haar man, van haar tweelingzus. Maar vooral de ziekte en het sterven van Femi. En ik vond het bijzonder hoe ze daarover kon praten. Hoe ze daarvoor de woorden kon vinden. Om de pijn te beschrijven van de moeder die afscheid moet nemen van het kind dat zij 9 maanden heeft gedragen. Haar eigen vlees en bloed. Het geloof van Albertje was realistisch. Het was doorleefd. Voor Albertje was het geloof geen ontkenning van de moeilijke dingen. Het was geen vlucht. De woorden die jullie boven de kaart hebben gezet, omdat ze jullie moeder zo goed typeren, die komen uit een psalm die heel mooi laat zien wat geloven is. Geloof is niet iets wat je in je broekzak hebt. Geloof is iets dat niet vanzelf spreekt. Geloof gaat dwars door vragen en twijfels heen. Soms zelfs door wanhoop en vertwijfeling heen. Geloof is een diep besef van afhankelijkheid. Van weten waar je het moet zoeken. Van boven jezelf uitgrijpen. Van je uitstrekken. In het besef dat God je nooit laat vallen. Dat hij je ziet en hoort. Dat hij bij je is ook op de momenten dat je dat misschien niet voelt. Als er dingen gebeuren die je helemaal niet wilt. Of als het leven een kant op gaat waar je zelf niet naartoe wilt. God is dichtbij. Dichterbij dan je vaak zelf doorhebt. Want hij houdt van je. Hij ziet je, hij verliest je nooit uit het oog. Hij hoort je ook het stille bidden wat niemand anders hoort. En zo had Albertje al jong geleerd om vertrouwen te hebben. Om afhankelijk te zijn van God. Ze wist wat het was om van genade te leven. Ze was geraakt door Gods grote liefde voor haarzelf en voor anderen. Al heel jong had ze gezien hoe geloof mensen de kracht gaf om dramatische gebeurtenissen te boven te komen. En ze heeft het zelf in het leven ook geleerd. Geloof, dat was voor haar geen makkelijk paad. Het was doorleefd, beproefd. Het kwam van binnenuit. Het was niet iets van haarzelf. En ze was altijd de eerste om dat toe te geven. Ze kon het op haar manier met zoveel overtuiging zeggen, als mensen hun bewondering uitspraken over de veerkracht die ze had om moeilijke dingen te boven te komen. Ja, zei ze dan, ik ben een gelovige vrouw, maar dat heb ik niet van mezelf. Het is een genadegave Gods. De liefde van God, haar geloof, dat zag ze als een cadeau. Een cadeau dat ze gekregen had. Ze was er intens dankbaar voor. Want het gaf haar zoveel houvast, zekerheid, vreugde en veerkracht. Juist het besef van een diepe afhankelijkheid versterkte dat geloof of dat vertrouwen op God. Het was iets kostbaars wat zij had gekregen en wat zij had ontdekt, dat gunde ze aan iedereen. Daar was haar hart vol van. En ja, dat moest naar buiten. Dat kon niet anders. Dat is wat ze ons heeft mogen laten zien. Niet alleen in haar woorden, maar meer nog op de manier waarop ze leefde. In de liefde en de dankbaarheid. De vreugde en de belangstelling die ze uitstraalde. Ze kwamen voort uit Gods liefde voor haar. En dat is de erfenis die ze nalaat. En met die erfenis mogen wij verder. Want deze God is niet alleen maar de God van Albertje Terstegen. Het is de God die ook in liefde naar ons toekomt. En dat is het kostbare geheim van ons leven. Dat God bij ons is. Verborgen. Onnoembaar aanwezig deelt God ons bestaan. Adembenemend, ontroerend dichtbij. Want Hij is, ik ben en ik zal er zijn. Amen. En dat lied gaan we nu ook zingen. Ik zal er zijn. Betty gaat nog een gedicht voorlezen.
Ja, zonder gedicht kan deze dienst niet, want mijn moeder hield erg van gedichten. En haar vader die dichtte ook. En ik denk dat er ook wel wat andere familieleden zijn die dichten. En ik heb heel erg gezocht naar een gedicht van haar vader, waarvan ik wist dat moet bestaan. Ik had er 28 in een bundeltje, maar daar zat hij niet tussen. En er waren in die 28 uiteraard wel een paar die ik ook zou kunnen gebruiken. Maar heb ik niet gedaan, ik heb toch een andere gekozen. Omdat, wat hier staat, dat is een gedicht van Nel Benschop. Mijn moeder zo zeker zou zeggen van, ja, amen, dat is waar. Ik hoor het haar zo tegen ons zeggen. Vrees niet. Wees niet bevreesd wanneer de nacht gaat vallen. Wees niet bevreesd wanneer het donker wordt. Hier is mijn hand. Wees maar niet bang te vallen. Ik houd u vast. Mijn macht schiet nooit tekort. Wees niet bevreesd wanneer de golven stijgen, zodat het water tot de lippen komt. Want met één wenk doe ik de winden zwijgen en zee en aarde liggen als verstomd. Wees niet bevreesd wanneer uw krachten minderen, want in uw zwakheid wordt mijn kracht volbracht. Ik heb veel werk te doen, ook voor mijn zwakke kinderen. En alles kunt ge, als ge mij verwacht. Wees niet bevreesd, want ik zal voor u zorgen. Denk aan de leliën, de mussen die ik voed. Ik ben de God van heden en van morgen, de God die leeft en die u leven doet.
Zullen we dan maar tot die God bidden? Heer onze God, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u heel dicht bij ons bent. Dichterbij dan we vaak zelf doorhebben. En ook op de momenten dat we dat eigenlijk niet zo voelen. Of misschien niet eens geloven. Dank u wel dat u ons ziet. En u hebt ons het leven gegeven als een geschenk. En Heer, u kent ons. We mogen bij u thuis zijn. En u hebt ook Albertje ter Stegen dit leven gegeven. Een bijzonder lang leven. En ze heeft het op haar manier geleefd. Met haar talenten, met haar karaktereigenschappen. Met de mooie en ook de moeilijke dingen in haar leven. En u hebt haar gezegend met prachtige eigenschappen, waarvan we mochten genieten. Heel veel liefde mocht ze geven en ook ontvangen. Dank voor haar trouw, voor haar opgewektheid, voor haar oprechte belangstelling. Dank u wel voor wie ze mocht zijn als moeder voor Femi, Betty en Jeanette. Als schoonmoeder voor Freek en Martin. En als oma voor Annemieke, Elsbeth en Karst. Maarten en Janneke, Lisette, Joanne en Jere. Dank u wel voor wat ze voor heel veel mensen mocht betekenen. Ook in haar wijsheid en vertrouwen. Dat ze mocht uitstralen, waar ze veel mensen mee mocht bemoedigen. Ook de gave van het genieten van liefde, gezelligheid, van goede gesprekken en vriendschap. Met energie en levenslust. en ook met geloof en vertrouwen op u, dwars door alles heen. Dank u voor alle goede en mooie herinneringen. Dank u wel dat u uw kracht gaf in moeilijke momenten. U bent altijd haar God geweest, heel haar lange leven, elke dag opnieuw. Liefdevol hebt u voor haar gezorgd. U hebt haar gezien, haar gekend, dieper dan wie ook. Dat vertrouwen, die geborgenheid, dat was de basis onder haar leven. Dank u wel ook voor kracht die u gaf in de laatste jaren, toen het leven zwaarder voor haar werd. Dank voor veerkracht en levenslust. U was erbij toen het leven voor haar angstig en verwarrend werd. De laatste maanden, weken waren moeilijk. Dank voor liefdevolle zorg die ze in het Wedervoort in Wierden mocht ontvangen. Aan het einde van de middag van 18 oktober mocht Albertje thuiskomen bij u. Ze mocht u ontmoeten. Geloven is voor haar veranderd in zien. Dank u dat u Betty en Jeanette en alle andere mensen om haar heen de liefde en de kracht gaf om goed voor haar te zorgen. En Heer, we zijn verdrietig. We gunnen haar de hemel, de rust en de vreugde bij u. Maar wat moeten we een bijzonder en liefdevol mens missen? Geef ons uw kracht en uw troost elke dag. Geef kracht om verder te leven. En we bidden u, help ons om op een goede manier terug te kijken en te herinneren. Geef kracht voor de begrafenis straks. En geef kracht om verder te leven met het missen van haar. Heer, omring ons elke dag. In Jezus' naam. Amen. We zingen het lied Mijn Jezus, ik houd van u. Aan het einde van elke kerkdienst klinken de woorden van de zegen. En de zegen is de liefdevolle verzekering van God dat Hij van je houdt, dat Hij bij je is. En die woorden wil ik nu graag ook doorgeven. En ik wil u en jou uitnodigen om daarbij, als het kan, te gaan staan. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Gaat zitten. Zullen we straks Albertje ter Stegen naar haar laatste rustplaats brengen op de begraafplaats in Hellendoorn. En bij het uitdagen zullen we straks het lied Eens als de bazuinen klinken zingen. Maar eerst geef ik het woord aan de uitvaartleider, mevrouw Angeline Wiggers.
Ja, lieve familie, beste gasten, we zijn aan het einde gekomen van deze dienst voor Albertje en ik wil u een paar mededelingen doen over het vervolg. Zo dadelijk zal het gezin Albertje gaan uitdragen en begeleiden we haar naar de begraafplaats in Hellendoorn aan de Nienaarbelaan. En ik wil u vragen om even te wachten op het teken van de kosten om de kerk te gaan verlaten, zodat het gezin zich in alle rust kan klaarmaken voor vertrek. En daarna, als u een teken van de kosten heeft gehad, bent u van harte welkom om met ons mee te gaan naar de begraafplaats. Dank u wel.
U mag de kerk verlaten.